veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel. Veel gehoord op dit moment. Er zijn geen goede deals meer te vinden. Hoe sta jij daarin?
Onzin. Ja, wat ik daar vooral van geleerd heb is, ja, je kan 10 keer nee krijgen, maar die ene keer, dan maak je de gouden deal. En dat is met vastgoed ook. Het belangrijkste wat je moet doen als belegger, is dat je ervoor zorgt dat de huur die er uit een woning komt,
ja,
dat gewoon echt reëel is. Het grootste risico wat je kan nemen is dat je niet weet waar je mee bezig bent. Dat je onvoldoende kennis hebt om in het vastgoed te gaan. En daarom zeg ik altijd, zoek nou gewoon iets waar je heel veel cash uithaalt. Werk of een bepaald type inkomen, gewoon box 1, waar je gewoon goed aan verdient. En met dat geld ga je investeren.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis, heel veel nieuwe dingen leren. Voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Yes, welkom bij aflevering nummer 10 alweer van de podcast in Nederland, waar we geld bespreekbaar en begrijpbaar maken. En één hele mooie manier om steenrijk te worden, dat is natuurlijk vastgoed. En daar heb ik vandaag een hele leuke en hele speciale gast voor. Pim van der Vlist, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Kan je heel kort wat over jezelf vertellen?
Ik ben vader, 3 kinderen. Ik werk sinds mijn 22e in het Roerend Goed. Ik ben onlangs 41 geworden, dus dat is een kleine 19 jaar.
Supermooi.
Ja.
En de openingsvraag van de show, ben jij steenrijk? Maar die vraag hoef ik eigenlijk niet te stellen als jij sinds je 22e al in het vastgoed zit.
Ja, Ik ben tot op een zekere hoogte steenrijk. Ik denk dat ik vooral de mindset heb om altijd rijk te blijven. En ik denk dat ik daar meer aan heb dan alle stenen.
Dat denk ik ook. Maar wat is jouw definitie van steenrijk zijn?
Steenrijk zijn is dat je, nou ja, als we het dan hebben over de stenen, dat je voldoende inkomsten uit stenen hebt om daar in ieder geval al je rekeningen van te kunnen betalen. En dat jij met dat geld nog kan herinvesteren, dat je dat kan doen. Maar steenrijk is voor mij ook dat je zelf kan bepalen hoe dat jij je dag indeelt. Zelf kan bepalen met wie je zaken doet, waar je zaken doet, wanneer. En dat je altijd dat je zelf beschikking hebt.
Dus vrijheid, keuzevrijheid.
Zeker, is heel belangrijk. Ja. Ja.
Kan je wat vertellen over jouw jeugd? Hoe ben jij opgevoed en dan met name op financieel gebied? Kan je ons even meenemen naar die tijd?
Ik kom uit een gezin waar mijn vader en moeder waren gescheiden toen ik 1,5 was. Ik lag toen zelf in het ziekenhuis, ook 1,5 jaar. Dus, mijn moeder had een uitkering. Maakte huizen schoon om ons er een beetje leuker bij te laten lopen. Dus mijn opa die sprong altijd wel bij. Wij hadden geen geld vroeger. Dus ik kom niet uit een gezin waar veel geld was. Mijn vader die is vanaf zijn is eigenlijk toen ik jaartje of 17, 18 was, is die begonnen met ondernemen. Dat doet hij nu nog steeds. En daar heb ik wel heel veel van afgekeken over het ondernemen. Maar daarvoor werkte mijn vader veel part-time. Werk was niet zijn grootste
hobby.
Nee, totaal niet.
Lag hem niet heel erg.
Hij ging Hij zit vooral in de voedingssupplementen. Dat doet hij samen met mijn oom en met mijn tante. En toen hij zich daarin stortte, toen merkte ik wel van ja, dat is echt zijn passie. En dan maakt het niet uit of dat het 6 uur 's ochtends is of 10 uur 's avonds. Hij stond altijd aan als het over dat onderwerp ging. En dat heb ik ook wel van hem geleerd hoor. Dat als je iets doet wat je echt leuk vindt, dat het niet uitmaakt hoe laat het is of wat er moet gebeuren. Het gaat gewoon gebeuren. En een opdracht of iets doen voor een ander, vooral werken voor een ander. Dan merk je al heel snel van ja, je doet het echt voor een ander. Maar als je voor jezelf werkt, zelfstandig ondernemer bent, dan is tijd iets heel anders.
Ja.
Ja.
Dan kun je zelf je doet het omdat je het leuk vindt en dan gaat het eigenlijk automatisch.
Ja.
Maar die passie van die supplementen, die heeft hij dus pas later gevonden. Een beetje aan het eind van jouw jeugd, klopt dat?
Ja, dat klopt. Er was toen vanuit Amerika. Mijn vader ging toen een aantal keer naar New York toe samen met mijn oom. En daar begon dat heel erg op te komen. Hoe de voedingssupplementen toen de tijd. Dan praat je over 1996, 1997. En toen zijn zij in Nederland zijn een aantal winkels geopend waar je die supplementen kon kopen. En daarnaast zijn ze gaan produceren. Dus eigen vitamine merken eigen vitaminepillen gaan ontwikkelen. En dat doen ze nog steeds. Ja.
Tijdens die jeugd merkte je wel van heb je daar last van gehad? Dat je het vervelend vond dat er weinig geld was? En had je toen op jonge leeftijd al zoiets van, dit wil ik graag anders gaan doen?
Ja, dat was wel grappig ook. Want ik heb wel eens gedaan of dat ik ergens anders woonde.
Ja?
Dat een veel mooier huis was. Maar er was een huis waar ik langs fietste als ik van school kwam. En dan dacht ik altijd van ja, dat is wel echt een te gek huis. Daar zou ik wel heel graag willen wonen. En dat zei ik dan ook wel eens tegen vriendjes. Van hey, daar woon ik. Dus,
jij zei gewoon tegen vriendjes dat je in een ander huis
maar die
woonde.
Kwamen er later natuurlijk achter dat het onzin was. Maar in mijn gedachten heb ik altijd op andere plekken willen wonen als dat waar ik woonde. En dat is voor mij ook altijd een drijfveer geweest. In een mooi huis wonen, mooie auto rijden. Dingen goed voor elkaar hebben.
En zijn dat dan echt een auto, huis? Dat zijn natuurlijk materialistische dingen. Zijn die belangrijker voor je dan ervaringen in het leven? Zoals een mooie reis? Of?
Nou, voor mij is dat de basis. De basis is een goed huis. De basis is voldoende geld. De basis is van daaruit leef ik.
En een goede wifi-verbinding zag ik laatst. Het was die piramide van Maslow met de eerste levensbehoeften. Wat is natuurlijk een huis, een voedsel en dat soort dingen.
Ja.
En een wifi die stond er nu gewoon onder. Ja. Dat was de allereerste nu. Ja,
ja. Ja, het ging eigenlijk meer over mijn kinderen. Die klagen wel eens dat de wifi te traag is thuis. Maar dat komt ook omdat de belachelijke hoeveelheden MB's die zij gebruiken.
Gamen.
Dat gaat heel hard, ja. Ja.
Wat had je graag wel willen leren, misschien dan vanuit huis of op school toen je klein was? Wat zijn nou dingen waarvan je denkt van ja, dat had ik gewoon moeten leren, dat had ik gewoon moeten weten, maar dat heb ik toen niet geleerd?
Ik denk daar ook wel eens over na. Maar kijk, het belangrijkste wat ik eigenlijk op de basisschool geleerd heb is dat je niet als eerste van de glijbaan af moet gaan als het geregend heeft. En dat is me altijd wel bijgebleven. Van ja, je moet gewoon ook een beetje ervoor zorgen dat iemand anders je rommel maar opruimt. Of de lastige klusjes doet. Want dan hoef jij dat niet te doen. Dus dat is wel een wijze les geweest.
Oké, dus de tip van Pim, ga niet als eerste van de glijbaan af.
Ja. Nou ja, ik kon heel veel dingen op school ook niet echt serieus nemen. Heel veel leraren daar. Die hadden een soort van toch wel een autoriteit wilden ze uitstralen, iets overbrengen op mij, terwijl ik kom uit een mijn vader was een hele of is een hele sterke hij heeft een hele sterke persoonlijkheid, dus ja, voor mij waren andere leraren die op zo'n manier mij iets wilden leren. Ja, dat kwam gewoon nooit binnen bij mij. Want ik was van huis uit gewend om tegen een hele...
autoriteit.
Ja, op te moeten boksen. En dan was zo'n leraar...
Eentje was wel genoeg.
Ja, nou ja, daar liep je gewoon heel makkelijk overheen.
Ja.
Ik heb ook uiteindelijk heb ik een opleiding gedaan die ik op dat moment leuk vond. Ik heb een koksopleiding gedaan. Dus koken, serveren en banket en broodbakken. Wat ik op dat moment hartstikke leuk vond. Ik ging op mijn 16e van school en toen ben ik gaan werken. Eerst in de horeca en daarna in het vastgoed.
Ja, want hoe ben je dan vanuit die banketbakkershoek in het vastgoed terechtgekomen? Ja, vastgoed is natuurlijk heel vergelijkbaar. Het is ook gewoon een recept wat je hebt, wat je een beetje van dit en een beetje van dat.
Ja, ik werd wel heel erg geïnspireerd door mijn toenmalige werkgever. Die kocht een pand ooit. En die vertelde mij toen tijdens een gesprek wat we hadden van ja, ik kan zo hard werken als ik wil, maar zo hard als dat vastgoed gestegen is, daar kan ik echt niet tegenop werken. En dat was in de tijd dat de gulden naar de euro ging. Ja, en die was in één keer gewoon binnen. En dat ging zo hard. En ja, dat inspireerde mij. En ik dacht van ja, hier moet ik wat mee. Nou, toen ben ik eerst nog een tijdje in Spanje geweest om daar te werken, ook in de horeca. En daar liepen ook mensen rond die in het vastgoed zaten. En dat trok mij enorm. En toen ben ik bij een makelaar gaan werken in Den Haag. En daar leerde ik hoe je woningen moet verhuren. Hoe je zorgt dat er goede huurders komen in woningen. Echt de basis, verhuurmakelaar was ik daar. En daar heb ik met heel veel plezier gedaan. Maar zo bij de hand als ik was, dacht ik van nou, dat kan ik veel beter. En,
maar hoe heb jij jezelf dan verkocht aan die makelaar? Want je had geen vastgoedopleiding gehad.
Ja, je had ook geen ervaring nodig bij dat kantoor. Het was voornamelijk dat je goed met mensen moest zijn. Dat was wat ze zochten. Dus ik weet nog, ik ging toen volgens mij naar de Hennis en Maurits of naar de Zara om een pak te kopen. En daar zat ik dan in mijn stropdassie en mensen te ontvangen.
Kaartje zat er nog aan.
Ja, bijna wel, ja. Ja, ja. Ja, maar uiteindelijk ging dat natuurlijk mis. Omdat in zo'n kantoor, autoriteit, mensen wilden dat je het ene ging doen. En dan zag je al van, ja, maar dat schiet toch niet op. Je kan beter zus doen, je kan het beter zus. Ja, dat is eigenlijk altijd een beetje mijn probleem geweest. Ik wist het altijd beter. En dan...
Ja, ik kan me daar wel in vinden. Ik heb ook altijd een beetje een autoriteitsprobleem. Ik vind het moeilijk als mensen mij vertellen hoe je dingen moet doen en wat wel en niet mag.
Ja.
En toen heb je de stoute schoenen aangetrokken en ben je voor jezelf begonnen.
Kamer van Koophandel ingeschreven. Ben toen begonnen met een verhuurkantoor. En op dat moment was het zo dat er heel veel stond er gewoon nog in de krant. Dus iemand die wilde zijn woning verhuren. Die zetten daarvoor een advertentie in het AD of in de Telegraaf. Je had speurders, Marktplaats.
De jonge luisteraars, die kunnen zich dat nu niet meer voorstellen.
Nee. Hives had je toen. Dat was de eerste echte social media van Nederland.
Ik weet zelfs nog wel dat mijn ouders gewoon een vakantiehuisje in het buitenland boekten op basis van een advertentie zonder een foto erbij. Dan ging je daar naartoe en je had geen idee wat je aan zou treffen.
Dat ging zo. Ja. Maar dat maakte het natuurlijk ook wel weer... dat maakt het ook wel een stuk spannender natuurlijk. Hè? Ook één, zo'n vakantie. Maar twee, bij een advertentie in de krant weet je ook niet wie je tegenover je hebt. Huisjesmelker. Of is het iemand die echt een zooitje ervan heeft gemaakt. Of iemand die het netjes heeft. Zo kom je wel... Beetje bij beetje aan je netwerk. En aan je...
Je zegt nu huisjesmelker. Die term die hoor je natuurlijk vaker. Huisjesmelker, pandjesbaas. En ja, ik vind het heel jammer dat eigenlijk alle particuliere beleggers in dat hokje gestopt worden. Maar wat is jouw definitie dan van een huisjesmelker of een pandjesbaas?
Nou, dat is dat je aan alle kanten er alles aan doet om er zoveel mogelijk uit te halen en zo min mogelijk aan te doen. Dus als er iets is in het huis, wordt het meestal zelf opgelost op een houtje-touwtje manier. Ja, huurprijzen zijn onacceptabel hoog.
De manier van doen en laten van zo'n verhuurder is vaak ook niet echt...
De prettige communicatie.
Ja, het is een gevaar voor de buurt, vaak zo'n pand. Eén, wat er in woont en twee, wat erachter zit. Ik heb wel eens gezien dat een man de gasleidingen met tuinslangen deed, omdat dat goedkoper was dan koper. Dat soort gekkigheid. Bizar. Ja, ja.
Maar dat is niet de manier waarop jij en ik gelukkig vastgoed doen?
Nee, dat heeft geen zin. Kijk, ik zie vastgoed puur voor... vastgoed staat er langer dan ik. Ook al staat het er nog niet, als het er staat, staat het er langer als dat ik hier op de aarde ben. Dus ik mag het doorgeven. Dat is het enige wat ik mag doen. Dat is wat ik mag doen met mijn kennis, maar ook met mijn vastgoed. Nou, ik hoop dat ik het aan mijn kinderen mag doorgeven.
Dus eigenlijk zie jij het zo dat jij bent de eigenaar dan natuurlijk, maar eigenlijk beheer jij het gewoon. Heb jij het tijdelijk, mag jij ervoor zorgen. Zo zie je het.
Ja, en dat kan je dus doorgeven. En ja, als ik me vanavond tegen een boom aanrij, wat ik niet hoop natuurlijk.
Ik ook niet.
Nee.
Dan kan ik deze podcast niet gebruiken of hij wordt juist heel waardevol.
Jawel. Zijn laatste woorden.
Martijn was de laatste die hem levend gezien heeft. Dat is geen goed verhaal.
Ja. Nou ja, ik hoop het niet, maar dan moet je je wel af gaan vragen, ja, wat laat je achter? Hoe laat je je bedrijf achter? Hoe laat je je vastgoed achter? Wat heb je geregeld? Ik ben zelf doodziek geweest. Ik wil niet zeggen dat ik de dood in de ogen aan heb gekeken, maar ik wil wel zeggen dat het leven hier op aarde is echt tijdelijk. Dus alles wat je hier doet, je kan het niet meenemen, maar je kan het wel achterlaten. En zo kijk ik naar vastgoed. Dus ook alles wat ik bouw, alles wat ik renoveer, wordt alles gedaan dat het generaties meegaat. Niet alleen voor de korte winst voor mij.
Nee, en dat is ook heel erg mooi dat je iets op kan bouwen wat je inderdaad dan door kan geven. En dan hoop je natuurlijk dat je kinderen dat weer verder uitbouwen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk aan hun.
Ja.
Maar dat ziek zijn, welke inzichten heeft jou dat allemaal opgeleverd?
Nou, ik was erg jong. Ik ben daar... later ben ik daar wel eens voor in een hypnosetherapie, soort van hypnosetherapie terechtgekomen. Om dan toch eens te kijken van ja, wat speelt er nou nog in je? Want je hebt het wel, vooral op die leeftijd, ook voornamelijk over bepaalde bindingen wat je dan niet en moeilijk aan kan gaan. Dus ja, ik was daar wel heel benieuwd naar. Van ja, hoe zit dat nou? Lukt mij dat? Of lukt mij het niet? Waarom lukt dat niet? Dus toen ben ik ook in een hypnose geweest. Maar het is voornamelijk... En dat moet je begrijpen of dat begrijp je niet. Het is, ik denk wel dat het zo is. Het heeft voornamelijk te maken met de energie die een ander aan je geeft. Dus bijvoorbeeld mijn moeder was op dat moment heel bang dat ze mij niet meer terug zou krijgen. Dus op dat moment voelde ik dat mijn moeder die angst had. En die angst die heb ik dus weer overgenomen. Maar dan kom je er dus bij. Dan moet je dus leren loslaten. Mm. En dan ben ik echt niet over kooltjes gaan lopen of wat dan ook. Maar daar ben ik dan over na gaan denken. En ook en daar heb ik ook hulp voor gezocht. Dat loslaten van iemand anders zijn emoties. Nou, en dat is dus wel een hele andere tak van sport geweest. Maar
ik denk persoonlijk dat loslaten dat een van de lastigste dingen in het leven is die je maar kan bedenken.
Ja, loslaten is heel lastig.
Tenminste, ik vind het zelf heel erg moeilijk.
Ja, nou, ik denk dat loslaten, dat heeft ook wel heel veel met je persoonlijkheid te maken. Omdat je bijvoorbeeld dingen je eigen hebt gemaakt. En als je dat los gaat laten, betekent ook dat je een deel van je persoonlijkheid loslaat. En dat loszien van elkaar is wel anders als je daar... Als je bereid bent om er op die manier naar te kijken. Dus om te kijken van, hey, ben ik mijn gedrag? Of ben ik dit? Of ben ik dat? Dat is iets heel anders dan wie je werkelijk diep van binnen bent. Ja,
ja, dat was even een zijspoor.
Ja, we kwamen
van de huisjesmelkers. Hoe je vertelde hoe dat begon. Toen jij startte met dat verhuren.
Ja.
Hoe ging dat precies?
Nou, het was binnen een vrij korte tijd liep dat erg goed.
Was dat regio Zuid-Holland? Of waar
ik zat in Den Haag, Rotterdam. Ik had een kantoor in Den Haag. Vanuit Den Haag reed ik naar Rotterdam en naar en weer naar huis en naar Den Haag. En dan moet je het eigenlijk zo zien. Ik had gewoon een grote kluis met sleutels. En daarin, dat werd mij toevertrouwd door de eigenaren. En ik zorgde gewoon dat hun pandjes constant verhuurd waren. Ja, dat werd op een gegeven moment te groot. Dus ik zocht een compagnon die verstand had van beheer. En die vond ik. Daar ben ik toen mee gaan samenwerken. We hebben toen een bedrijf mee opgebouwd. En die is vooral bezig met het juridische gedeelte van het bedrijf. Met de contracten. Je moet denken aan de contracten. Onderhandelingen met architecten. Besprekingen met gemeentes. Eigenlijk alle dingen waar ik heel slecht in ben. Waar je geduld voor nodig hebt. Die is daar ontzettend goed in. Kan denk ik wel zeggen dat ik kan geen betere compagnon bedenken.
Ik wilde net vragen van zijn jullie nog steeds compagnons, ja. Maar dat is dus zo.
Ja, vandaag nog wel. ik kreeg net nog een glimlach op kantoor naar me toe, dus volgens mij zit het allemaal wel goed. Ja, kijk, ik denk dat wat het mooie is tussen mij en mijn compagnon is dat wij allebei totaal iets verschillends doen in het vastgoed. Maar dat je niet zonder het een en het ander kan. Ik ben de buitenman. Ik ben veel buiten. Ik ben veel pad. Ik zit veel op social media.
Podcast.
Een podcast, dat ben ik dan vandaag weer. Hij totaal niet. Daar heeft hij ook geen interesse in. En is ook niet iets waar hij warm voor loopt. Ik moet zeggen dat wij door social media wel ons anders zijn gaan profileren als bedrijf. Daar waren we daarvoor helemaal niet mee bezig.
Ja, je bent lekker actief.
Ja.
Zo ben ik jou ook tegengekomen, geloof ik.
Ja, klopt. Dus, ja.
Nee, dan zie je maar wat dat kan doen. Maar het is natuurlijk super mooi dat je die inzichten hebt en dat je elkaar zo kan aanvullen en eigenlijk iedereen gewoon doet waar die het beste tot zijn recht komt.
Ja, ik denk ook dat je als je wil slagen in het vastgoed, dat je echt een team nodig hebt om je heen. Met mensen die heel goed zijn in totaal andere dingen als waar jij goed in bent. Vastgoed is, vooral als je de ontwikkelingstak ingaat, is het een lange adem. Je moet echt wel weten waar je mee bezig bent. Vergunning aanvragen, bespreken met gemeenten. De route die je moet bewandelen om projecten van de grond af te krijgen. Dan ben je echt wel, dan moet je echt wel iemand naast je hebben die het geduld heeft. En die de wegen weten te bewandelen.
Dus jouw tip zou dan zijn van kijk waar je zelf goed in bent. En vooral ook waar je niet goed in bent. En verzamel dan de juiste mensen om je heen. En bouw een goed team.
Ja, het is denk ik wat je het eerste zou moeten doen. Is dat je voor jezelf gaat bepalen wat voor type belegger dat je bent.
Mm-hmm.
Ben je een actief of een passieve belegger? En van daaruit, als je zegt van joh, ik ben echt de passieve belegger. Dan zou ik een goede manager zoeken. Een goede beheerder. Waar je mee kan sparren, één keer in de zoveel tijd. En daar alles bij neerleggen. Ben je een actieve belegger, zoals ik. Ja, dan moet je wel echt gewoon hele goede mensen om je heen gaan verzamelen.
En even voor de luisteraars, wat is actief en wat is echt passief?
Ja, passief. We hebben een aantal passieve klanten. Die geven gewoon aan van joh, ik heb bedrag X beschikbaar dit jaar. Dat kan in het vastgoed. En zorg er maar voor dat ik het een en ander kan aankopen. En we hebben passief. Die hebben we bijna niet meer bij ons op kantoor. Maar dat zijn dan de klanten die zeggen van joh, ik koop een stuk grond. Kan je mij mee helpen met het ontwikkelen daarvan?
Actieve doe je?
Ja, de actieve. Ja. Ja,
ja.
Ja.
Ja. Mooi. Veel gehoord op dit moment. Er zijn geen goede deals meer te vinden. Hoe sta jij daarin?
Onzin.
Onzin?
Onzin. Onzin. Dan moet je lekker achter je computertje vandaan komen. En kijk, heel veel mensen denken werkelijk waar dat dat de wereld naar hun toe komt. Dat het allemaal maar... Dat ze twee keer met hun vingers knippen en dat het allemaal goed komt. Of ik schrijf me in op een Facebookgroep of op een... Ja, het is gewoon te belachelijk voor woorden. Wij hebben een makelaarskantoor. Daar komen mensen binnen. Wij adverteren in kranten. Wij benaderen mensen rechtstreeks. Ik loop dagelijks door straten waar ik normaal niet door zou lopen. Maar daar loop ik puur door om te kijken van ja, is hier nog wat te doen? Ik zit dagelijks op het kadaster uit te zoeken waar eigenaren wonen van bepaalde panden. Ik heb wekelijks gesprekken met dat soort eigenaren. Ja, ik ben altijd actief op zoek. Dus als mensen, ik vind ook werkelijk nog goede deals. Het is minder, dat wel. Door de overdrachtsbelasting is het ook lastiger geworden om te handelen. Want ja, als jij een particulier verkoopt, dan moet je de 6% overdrachtsbelasting nog even aftikken. Dus dat moet je wel ergens natuurlijk kunnen verrekenen.
Ja, want voor de duidelijkheid, jij als belegger betaalt nu 8%. Ja. Dat sinds 1 januari dit jaar is dat zo. Maar verkoop je de woning weer door aan een... starter en het is de eerste woning, dan betalen ze helemaal niks.
Ja.
En dan betaal je dus zelf eigenlijk 8% uit je eigen zak. Ja, dat dan klopt. Van de winst of het verschil af zou gaan.
Ja.
Is het aan een starter die een tweede woning, dan is het 2%. En dan leg je er nog steeds 6% op toe.
Ja.
Dus jij verkoopt hem dan het liefste natuurlijk door aan een belegger die ook 8% moet betalen.
Ja, dat heeft wel mijn voorkeur. Het is... Ondanks wat de overheid allemaal wil doen, het heeft gewoon geen zin dit. Want je moet het ergens vandaan halen. Dus als ze zeggen, ja, de overdrachtsbelasting voor een belegger is 8%. Ja, en ik doe een ABC-deal. Dus A, partij A is de verkoop, partij B ben ik. En partij C is bijvoorbeeld een particulier. Ja, dan wordt die particulier, daar ga ik niet eens meer mee in gesprek. Dus ja, ik zoek dan altijd weer een eindbelegger of een belegger die zegt van ja, ik koop hem dan wel van je. Dus die particulier wordt gewoon uitgeschakeld door de handelaar op deze manier.
Dus eigenlijk zijn er dan eerder minder woningen beschikbaar voor starters als het dan zo gaat dan meer?
Ja, ik denk dat ze het bij de overheid misschien heel lastig vinden om een rekensom te doen. Maar als je twee zoekers hebt met één woning, heb je één zoeker over. Maar als je nou 10 woningen hebt door bijvoorbeeld te gaan bouwen, door bouwen echt te gaan stimuleren, door bijvoorbeeld een ministerie op te zetten voor volkshuisvesting. Maar ik denk dat meer te halen valt, is als we gewoon echt gaan bouwen. En dat we dan zeggen van nou, laten we die vastgoedeigenaren dan subsidiëren om bijvoorbeeld te bouwen voor starters. Of laten we ervoor zorgen dat we ze stimuleren om te bouwen. Hè? Dat het niet ellenlange vergunningstrajecten constant tegenaan loopt. Maar dat ze zeggen van nee, we gaan alvast voorwerk voor jullie doen. We gaan er alvast voor zorgen dat bepaalde delen van weilanden alweer beschikbaar komen. Hè? Waar hoger gebouwd kan worden. Kijk, dan...
Ja, en misschien ook, we betrekken die beleggers in dat hele bouwproces als een soort van investeerders. En we gaan het samen doen.
Ja, klopt.
Maar het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat er in Nederland, en de kranten staan er vol van, elke dag kan je wel wat lezen over het woontekort en de starters. En dat er geen ministerie van volkshuisvesting is in Nederland. Met een woontekort van bijna 400.000 woningen.
Ja. Maar kijk, dan wil ik ook nog iets zeggen over de belegger die dan de starterswoningen zou kapen. Maar dat zou betekenen dat die belegger niemand in die woning laat wonen. Dat is toch raar? Want als een belegger een woning koopt om te verhuren, dan gaat daar toch iemand wonen. Dus hoeveel pikt die belegger dan van de woningvoorraad? Ik zie niks.
En het enige verschil is natuurlijk dat je hem uit de koopsector haalt en naar de verhuursector brengt.
Ja.
Maar als je denkt dat er een tekort is in de koopsector, ga dan eens in de huursector kijken. Want daar is ook gewoon heel veel vraag en behoefte naar.
Ja, klopt.
En ik denk dat, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar veel woningen die ik heb, waar normaal gesproken één persoon of een stelletje in zou wonen, daar huisvest ik nu 4 personen. Dus wat dat betreft, eigenlijk huisvest je per saldo meer mensen dan normaal gesproken.
Ja, ik doe dat zelf eigenlijk bijna niet, dat woondelen. Maar ja,
Kijk, ik denk zelf, want ze hebben nu bijvoorbeeld waar ik dan woon in Dordrecht, moet een woning aan x aantal vierkante meters voldoen om een nieuwe woning te krijgen. Je moet x, je moet zoveel zaken moet je rekening mee houden. Terwijl ik denk dat de behoefte er voornamelijk is aan veel eenpersoonshuishouding. Woningen van 40, 45 vierkante meter voor één persoon.
Studio's.
Ja. Daar is in mijn ogen veel meer vraag naar. Maar goed, wie ben ik? Ik zit maar in de markt. Ik heb maar dagelijks te maken met huurders. Dus ja, dus je wordt ook nooit ergens voor gevraagd of zo. Hè? Het is altijd, wij bepalen, jullie moeten maar doen. Hè? Het wordt nooit gevraagd van, hey, meneer de belegger, hoe kijk jij daar naar? Bijvoorbeeld vastgoedbelang is in mijn ogen een superclub. Daar raad ik ook iedereen aan om daar lid van te worden. Om het belang voor de vastgoedbelegger ook in ieder geval daar te laten horen in de Tweede Kamer. Maar je bent als belegger, sta je dus gewoon altijd wel een beetje achter. Dat is naar. Dat is naar, want je komt daar niet halen. Je komt daar niet alleen halen als vastgoedbelegger. Je komt ook heel veel brengen.
Ja.
Alle panden die wij verhuren zien er gewoon goed uit. Als er onderhoudsverplichtingen zijn, dan komen we hier altijd na. Dus ja, om beleggers zoals ik maar en mijn collega en mijn klanten tegen te werken, contraproductief.
Ja, en er wordt heel veel over beleggers gepraat, maar inderdaad bijna niet met beleggers.
Ja. Ja, zonde. Want de overheid, het is ook mijn overheid. Het is ook mijn stem geweest. Ik heb ook gestemd dit jaar. En ik heb niet gestemd op een overheid die tegen mij is. Ik heb gestemd op een overheid die voor mij is.
Jouw belastinggeld, OZB?
Nou ja, we betalen nogal wat met onze bedrijven. Privé, wat denken we dat wij aan BTW afrekenen? Of accijns? Het gaat maar door.
Ja. Wat zijn jouw gouden tips voor startende vastgoedbeleggers? Maar laten we misschien ook eens even zeggen, de starters die nu luisteren, die graag een eerste huis willen kopen. Want ik denk heel erg vaak van ja, de dingen die beleggers doen, dat zijn gewoon technieken die je als starter natuurlijk ook heel goed toe kan passen als je eerste huis wil kopen. Wat zijn jouw gouden tips voor hun?
Ga praten met mensen waar je wil wonen. Er zijn zat plekken waar mensen, je kan gewoon praten met mensen. Hè. Als jij zegt van ja, ik wil in die wijk wonen. Ja, waarom gaan mensen daar dan niet naartoe om gewoon eens door die wijk te wandelen en met mensen te praten? Hè. Er zijn zat wijken, vooral nu tijdens de EK, waar mensen met ballonnetjes en televisies in de voortuin zitten. Ja, als jij in zo'n wijkje wil wonen, waarom ga je dan niet praten met die mensen? Waarom? Er zijn dan in zo'n straatje zijn er altijd wel één of twee huisjes die leeg staan. Of die slecht onderhouden zijn.
Ja, maar Pim, dat durf ik niet. Ik ben een beetje een introvert persoon. Ja. Ik durf niet zomaar op iemand af te stappen. Ja. En bovendien, achter de computer op Funda is toch veel makkelijker.
Ja, ja, dat is het ook. Veel makkelijker. En dan ga je uitkering aanvragen is ook makkelijk. Als we het toch over financiële vrijheid willen hebben. Nee, het is zo makkelijk om dat niet te doen. Maar hoeveel voordeel heb je als je het wel doet? Hoeveel voordeel heb je als je weet wat een woning ongeveer waard is? Als je verdiept in een wijk. Als jij bereid bent om die tijd erin te steken. Om jouw kennis van een bepaalde type woning of een type wijk, een buurt, een straat. Om daar eens echt tijd in te steken. Ik denk dat je daar, als je dus wil investeren in vastgoed, dat je daar vooral moet beginnen. Dat je echt gaat investeren in kennis. 100%.
Ja, en wat is het ergste wat je kan gebeuren?
Deur in je gezicht misschien. Ja,
nou, dat is dan al heel. Zoals dat denk ik niet, dat het die kans heel kan gebeuren.
Ja, nou, het gebeurt mij ook nog.
Ja. Maar ja, daar ga je niet dood van.
Nee. Nee, ik denk juist dat je daar heel veel aan hebt. Afwijzing.
Ja?
Ja.
Wat haal je eruit?
Nou, een van mijn baantjes waar ik niet zo trots op ben geweest, maar waar ik wel ontzettend veel van geleerd heb, is deur tot deur verkopen. Dus gewoon met, ik weet niet eens meer wat we verkochten, volgens mij restaurantkaarten, dus korting op nu met het internet heb je natuurlijk allemaal andere manieren, gaat dat gewoon via het internet. Word je gespamd. Maar vroeger kwamen we nog bij de mensen thuis. Maar Ja, wat ik daar vooral van geleerd heb is, ja, je kan 10 keer nee krijgen, maar die ene keer, dan maak je de gouden deal. En dat is met vastgoed ook. Hoeveel brieven ik wel niet stuur, hoeveel telefoongesprekken ik wel niet aanga. Mensen zeggen heel vaak nee, geen interesse. Waarom zou ik het aan jou verkopen? Of wie denk jij wel niet dat je bent? Ik wil een miljoen. En dat ding is maar 2 ton waard. Of weet je, gewoon lullige gesprekken. Maar aan de andere kant, door al die gesprekken en door al die afwijzingen, ja, kan ik nu wel een beetje zeggen van ja, oké, okay, nou ja, dan is het maar zo. Maar ik heb er wel aardig wat uit kunnen halen. Dus van de 10 gesprekken die niks zijn geworden, is altijd wel weer eentje waar wel iets uitkomt. Ja, en dan vang je het gewoon.
Ja, je krijgt er echt een olifantenhuid van. Ja, en je mindset wordt er ijzersterk van.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Ik heb vroeger, ik ben er niet van deur tot deur gegaan of met kranten op straat in een winkelcentrum, maar wel telefonische verkopen. En ja, dat is precies hetzelfde.
Precies.
En je hebt inderdaad heel veel nee's en soms ook negatieve reacties, maar je hebt ook hele leuke gesprekken erbij. Je leert ook over jezelf. Nou, volgende keer kan ik het gesprek beter zo aanpakken.
Ja. Ik denk ook dat je daar gewoon veel meer aan hebt dan dat je achter je computertje gaat zitten en een beetje zitten Netflixen en dan maar een beetje zitten reageren op allerlei deals die dan voorbij komen en dan er wat van vinden. Terwijl ze zelf echt nooit wat doen.
Maar heeft dat niet ook gewoon wat te maken met de arbeidsmentaliteit op dit moment? Dat mensen gewoon een stuk luier zijn en denken dat alles gewoon wel aankomt waaien.
Ja.
En dat je alles via het internet kan regelen.
Ja, klopt. Maar weet je hoeveel voordeel je hebt als je dat als je die mentaliteit niet hebt?
Ja, dan laat je dus al heel veel mensen laat je achter je.
Ja, wijken achter je, ja. Straten achter je. Omdat je die, die mentaliteit heb je gewoon. En dat is ook wat ik mijn kinderen leer. Niet WhatsAppen, bellen. Langs gaan. Ga nou eens praten met iemand. Ga nou eens, laat je gezicht eens zien. Kijk eens iemand in zijn ogen aan. Kijk eens gewoon van, joh, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ik denk dat mijn kinderen gewoon hele grote voordelen hebben daarmee.
Ja, niet alleen van wat ze van jou horen, maar vooral ook van wat ze van jou zien.
Ja,
dat nemen 100%. Ze altijd over. Ja. Ja. Wat is jouw beste vastgoedinvestering ooit geweest? Dat je echt denkt van nou, dat was echt de beste deal en daar zou ik er nog wel een paar van willen hebben.
Ja, dat was wel een hele leuke. Wij hadden toen ik had toen op Marktplaats. Dat was Marktplaats nog niet eens zo heel bekend. Had ik een advertentie staan, vastgoed gezocht. Volgens mij nu staat hij er niet meer, maar jarenlang heeft die advertentie daar gestaan. Direct een bod, zonder voorbehouden. En die man die komt binnen bij ons op kantoor. Want die wilde dus echt van zijn vastgoed af. Het was van zijn vader en hij wilde er niks meer mee te maken hebben. Hoop gedoe.
En die zei zijn vader niet of het vastgoed niet?
Nou ja, zijn vader die lag slecht. Dus die moest wel... kijk, dan heb je weer zo'n voorbeeld. Die vader had het gewoon niet goed geregeld. En het was... Was dat een wasserette in? Was voor €300 per maand verhuurd. Zat een woning in voor 200. En dus ik zat te kijken. Ik zei, nou weet je wat, zo papier. Ik zeg ja, en toen was het nog normaal. Maar toen zei ik, ja, 10 keer de jaarhuur. Dus dat betekent dat je die appartementjes voor 50.000 kon aankopen. Nou, dat was wel een... voor mij was dat wel een hele lucratieve deal.
En daar ging je mee akkoord?
Ja, uiteindelijk
10 keer de jaarhuur?
Ja, 10 keer de jaarhuur, ja.
Ja, zie dat nu nog maar eens.
Op €200 per maand.
Ja, dan helemaal.
Dat was wel een mooie deal. Ja.
Maar dan hoor ik mensen denken van ja, Pim, maak je dan niet gewoon misbruik van zo'n situatie van iemand die misschien niet de daadwerkelijke waarde kent of die in een vervelende situatie zit met zijn vader?
Ja, maak je gebruik van. Ja.
Geen misbruik, maar wel gebruik.
Kijk, we zijn allemaal volwassen mensen. Hij wilde er vanaf. Ik kon het snel afnemen. En ik was er heel blij mee.
En hij was er ook heel blij mee?
Hij was er ook heel blij mee, ja. Maar ik heb hem er verder nooit meer over gehoord.
Want hoe kijk je aan tegen dat ethische aspect met vastgoed en die discussie? Je krijgt zelf die vraag wel eens van ja, superleuk dat jij voor jezelf financiële vrijheid, daar komen we zo meteen nog, op,
ja.
Bereikt hebt. Maar je maakt eigenlijk gewoon misbruik van het feit dat er te weinig woningen zijn. En Vastgoed is nooit bedoeld om geld mee te verdienen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, dat doen ze het toch niet. Ik kan mezelf goed in de spiegel aankijken. En ja, veel mensen zeggen dat toch wel vaak uit een soort van afgunst of uit een...
Ja, daar zijn Nederlanders sowieso heel goed
in. Ja, en ja, ze mogen van mij vinden wat ze van mij vinden. Ik vind het allemaal goed. Ik vind dat ik eerlijke huurprijzen vraag voor wat ik lever. Ik heb goed contact met mijn huurders. Ze mogen gaan wanneer ze willen gaan. De winkels die wij verhuren, die hebben ook goed contact mee met alle huurders.
Ja, wat ik heel mooi vond, was dat jij laatst tegen me zei van want je zit, nou ja, voornamelijk jullie kantoor zit ook in Dordrecht, geloof ik. Dat je daar echt ook echt kijkt van wat kunnen wij als beleggers en als bedrijf hier in deze straat doen om de leefbaarheid te vergroten en te zorgen dat die kleine leuke winkeltjes, dat die niet omvallen door gewoon redelijke huurprijzen te hanteren.
Ja.
Dat vind ik heel erg mooi om dat te zien en te horen. En dat is een kant die eigenlijk nooit belicht wordt.
Nee, maar kijk, wat heel belangrijk is en daar probeer ik ook zoveel mogelijk op mensen op te attenderen, is de kracht van je eigen uitgavenpatroon. Als je daar gewoon heel goed naar gaat kijken, van wat wil ik nou bereiken met mijn geld? Waar wil ik aan meewerken? Ik kan zo een rij bedrijven opnoemen waar ik gewoon pertinent niet koop. Maar waar ik wel koop en waar ik woon, dan wil ik dat het goed gaat met de ondernemers. Want dat zijn uiteindelijk degenen die de economie gaan redden. Dus als wij met z'n allen denken van ja, we gaan met z'n allen maar op het internet kopen, dan gaat het gewoon fout. Een deel van de omzet tegenwoordig komt van internet af bij ondernemers. Als je daar niet in meegegaan bent, dan gaat het niet goed met je. Maar heel veel bedrijven die vallen gewoon om, doordat die huren die er toen gevraagd werden 100% gebaseerd waren op 100% winkelomzet. En nu zie je dat die winkelomzet 50% is of 60% is. Nou, in sommige gevallen dan nog wel 70 of 80. Maar jij moet als ondernemer daar ook weer in jouw uitgaven moet je daar ook weer rekening mee gaan houden. Dus als jij zegt van ja, maar mijn winkelvastgoed, daar wil ik nog steeds de topprijzen vervangen, ben je gewoon fout bezig. Je moet dus ook gewoon gaan kijken van joh, wat is de omzet die een ondernemer kan behalen in die winkel? Kan die dan hier gewoon zijn huur betalen? Kan die geld verdienen? Daar doet hij het uiteindelijk voor. Het is geen hobby. En dan kan je ook zeggen tegen zo'n winkeleigenaar van joh, dit is het huurbedrag wat wij denken wat eerlijk is voor jou. Maar je moet wel, kijk, ik woon zelf midden in het centrum van Dordrecht. Ja, ik zie wel eens buren, die zie ik wel eens bestellen bij de H&M. Dat is 2 minuten lopen. Ik zie mensen wel eens bestellen bij bol.com. We hebben een boekenwinkel op nog geen 300 meter. Ja, dan hoop ik wel dat het besef bij de mensen komt dat als we met z'n allen maar op het internet blijven bestellen, dat we straks gewoon geen binnenstad meer hebben met leuke winkels.
Ja, en dan zeggen mensen inderdaad van oh ja, het wordt steeds minder gezellig en allerlei winkels die staan leeg.
Ja, maar dat is niet de schuld van de vastgoedbelegger.
Nee, dat sowieso niet. Nee, maar
dat is wel wat je als vastgoedbelegger natuurlijk. Je wordt vaak gestraft hè, als vastgoedbelegger als je in winkels wil gaan investeren. Banken willen niet meewerken. Vooral als het enkele winkels zijn zonder woningen. Dan is het heel lastig om die te laten financieren. Dus als belegger moet je ook wel echt heel erg geloven in jezelf. En in het type winkelier die erin zit. Om rendement te kunnen behalen.
Ja.
Maar wij geloven daar heel erg in. Ik geloof in de binnenstad.
Want wat is het percentage aan winkels wat jullie hebben ten opzichte van gewoon...
Een derde ongeveer.
Een derde?
Ja.
33% ongeveer.
Ja, ja, want meestal heb je 2 woningen en 1 winkel. Zo reken ik maar.
Ja. Ja. Makkelijk gerekend.
Ja.
Ja. En je aller slechtste vastgoed investering? Waar je heel veel hoofdpijn van hebt gehad.
Ja, dat heeft voornamelijk met tijd te maken gehad. Niet direct in het vastgoed. De meeste vastgoedinvesteringen zijn altijd wel goed gekomen. Ik heb nog nooit iets verkocht met verlies. Ik heb wel eens iets verkocht tegen
tegen inkoopprijs, maar gewoon om weer door te kunnen gaan.
Mm-hmm.
Mijn eerste kluspand was ook niet het meest succesvolle pand wat ik heb, wat ik heb gehad.
Waar kwam dat door?
Ja, te mooi willen maken. Zeg maar echt voor jezelf bijna. Echt te mooi willen maken. En dan gewoon niet meer uitkomen met het geld.
Geen goed oog op het budget?
Nee, te graag willen. Dus dat wist die verkoper ook. Die wist ook gewoon van ja, die jongen die wil zo graag. Ik wilde me zo graag bewijzen dat ik dat ook kon. Dus opkopen, opknappen en weer verkopen. Dat zat er gewoon te dik op. Dus in de onderhandelingen was het niet heel handig. Dat merk ik nu ook bij startende beleggers. Dat ze te graag het appartementje willen kopen. Of te graag mee willen doen. Ja, en dan te ver mee gaan bieden. Wat eigenlijk helemaal niet meer rendabel is.
Ja, want jij zit natuurlijk nu al dan 19 jaar, ja, 19 jaar. In het vastgoed.
Ja. Ja.
Een stuk langer dan ik en vele andere beleggers die nu starten. In hoeverre heb je de vastgoedmarkt in Nederland zien veranderen in die tijd?
Kijk, de bank heeft de overhand. In elke tijd die we hebben gehad, in ieder geval die ik heb meegemaakt, heeft de bank gewoon de overhand. Zodra de bank zegt, joh, we doen de geldkraan open, dan gaan we met z'n allen maar één manier. Dat is maar één manier hoe vastgoed gaat en dat is omhoog. Maar we hebben natuurlijk ook een tijd gehad en dat is in 2010, 2013, tot 2015 zo ongeveer, dus 5 jaar ongeveer, hebben we natuurlijk gehad dat de banken toch wel wat lastiger deden. Vooral tegen de belegger. De belegger werd vooral tegen het licht gehouden. Veel klanten van mij dat was altijd, één klant daar kon ik altijd wel verschrikkelijk mee lachen. Die zei dan van toen ik hier kwam om een rekening te openen, dat was in 2001, 2002, toen kon hij via de voordeur naar binnen en dan stond de koffie klaar. En nu moest hij via de achterdeur, kwam hij naar binnen en moest hij zelf zijn koffie pakken. En werd er tegen hem verteld dat de rekening courant die hij had, dat hij daar anders naar gekeken zou worden. Dus er is wel heel veel veranderd. Maar de banken hebben gewoon de overhand. Altijd.
Dus die zijn bepalend?
Heel bepalend. Ja, zodra zij zeggen, joh, we gaan met z'n allen, de geldkraan gaat open, dan is het gas geven. Maar zodra er wordt gezegd van, joh, we gaan nu toch eens anders kijken naar het vastgoed. Bijvoorbeeld de rente gaat omhoog of wat dan ook. Ja, dan kan het in één keer heel anders gaan lopen.
Ja, want wat zijn een beetje de risico's waar we aan moeten denken en die naar jouw mening misschien ook een beetje onderschat worden? Kijk, want voor de nieuwe beleggers, waaronder ik ook val, ik ben ook pas 3 jaar geleden gestart.
Ja.
Hoor ik vaak van, ja goed, maar jullie hebben makkelijk praten, jullie hebben in een opwaartse markt gezeten. Ja. En dan is het een stuk leuker en makkelijker.
Ja.
Maar jullie hebben nog nooit een crisis meegemaakt zoals jij die wel hebt meegemaakt. Wat zijn de risico's? Waar moeten mensen voor opletten?
Ja, risico's zijn er echt wel heel veel. Ik denk het belangrijkste wat je moet doen als belegger is dat je ervoor zorgt dat de huur die er uit een woning komt,
ja,
dat gewoon echt reëel is. En dat je daarmee voldoende cashflow creëert om rente en aflossing te betalen, zelfs als de rente gaat stijgen. En dat daar altijd voldoende ruimte in zit. Dus ja, in vele gevallen kan je gewoon, je kan maar tot een bepaald bedrag gaan om het veilig te houden. En sluit
de minimale huurprijs die je nodig hebt, bedoel je?
Ja.
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 Want hoeveel. Ik zie veel beleggers nu in die inderdaad voor rendementen waarvan ik denk van ja, maar er zit er toch veel te weinig vlees op het bot als dat inderdaad wel als die rente omhoog
Klopt.
Gaat. Klopt. Wat is jouw minimale rendement wat je wil behalen als je kijkt naar de bar, als je kijkt naar de ROI op je eigen.
Ja, dat is een beetje lastig, want ik ben natuurlijk een hele actieve belegger. Er zijn maar weinig dingen die ik voor een lange periode hou. Dus wat ik. Mijn klanten zijn meestal mensen die voornamelijk geld over hebben en met dat geld vastgoed willen kopen. Dus het financieren van het vastgoed, dat wordt minimaal gedaan. Daar werk ik ook het liefste mee met dat soort klanten. En dan zie je wel dat ze tussen de 6
en de 8% dat ze wel minimaal draaien op hun eigen vermogen.
Als ROI, return on investment. Ja.
Ja. En ik zelf sta er ook zo in. Alleen, ja, ik heb ook wel dat ik dan iets koop. En dat het dan, ik koop altijd een beetje dingen. Daar is wat mee. Dus met huurders gedoe of met bouwkundig zit het niet helemaal lekker. Ja, en daar, ja, die korting die krijg
volgens
ik
volgens mij
natuurlijk.
Vind je dat ook echt leuk. Ik zie jouw oogjes nu helemaal.
Ja, maar dat is ook mijn
ding. Is dat ook niet een beetje man-eigen? Want dat is ook wel een van de dingen voor mij die dat vastgoed aanspreekt. Want het is soms, ja, het is niet gokken, want je hebt je huiswerk goed gedaan en je weet waar je het over hebt. Maar ja, het geeft wel een bepaalde excitement, toch?
Ja, tuurlijk. Nou ja, we hebben dus onlangs hebben we 3 panden gekocht. Nou, die kunnen we nu omturnen naar, 1, 2, 3 appartementen en 1 stadsvilla. Ja, dat. Kijk, daar zit een traject aan. Dat is vorig jaar juni hebben we die deal gemaakt. December afgenomen. Met een Groninger akte pas in april echt betaald. Daar zit gewoon een ontzettend lang traject in. Maar je weet gewoon van ja, als dat valt, dan valt dat. Maar dan praat je over rendementen van 20, 25 tot 30%. Dan hebben we er nog 1. Daar gaan we.
Ja, dan is het risico ook wel
ja,
waard.
Ja, de risico's zijn veel
groter. Risico is groter, maar het rendement kan ook veel groter. Ja,
ja, maar dat doe ik dan niet als privébelegger, maar puur als met gewoon een ontwikkelings-BV doen we dat. Dan zijn we bezig met een ander project wat ook super mooi gelegen is. Oude drukkerij. Op een geweldige locatie. Nou, daar komen een parkeergarage met 2, 3, plus 3, 6 appartementen. Ja, in het allerhoogste segment wordt dat ontwikkeld. Ja, dat zijn trajecten. Het gaat ook over 1, omzetten van het bestemmingsplan. 2, het gaat over een rijksmonument. Dus je zit met allerlei verschillende
afdelingen.
Daar gaat heel veel tijd overheen, maar dat is super gaaf om dat te doen. En dan komen we weer op het begin van het gesprek. Ja, dan maakt het mij niet uit of het 6 uur 's ochtends is of 10 uur 's avonds. Ja, dit gaat gewoon af.
Ja, want we zaten net even aan de koffie voor de podcast. Toen zei je tegen mij ook, ja Martijn, vastgoed gaat niet over geld.
Nee.
Waar gaat het wel over dan?
Vastgoed gaat over nalaten.
Dus iets letterlijk opbouwen in het geval van vastgoed. Want ja. Je hebt, over nalaten.
Ja.
Iets creëren.
Iets creëren. Mooie dingen neerzetten.
Mooie dingen maken.
Omgevingen anders maken. Vroeger woonde ik tegenover een straatje. Dat waren allemaal kraakpanden. Daar is toen een ontwikkelaar aan de slag gegaan. Die heeft die kraakpanden voor een deel plat gegooid. Andere deel heeft hij de gevels afgehaald. Heeft hij weer teruggeplaatst. Ja, als je dan ziet hoe een straat verandert van eigenlijk waar junks zitten en alcoholisten slapen 's nachts. Waar een hele nieuwe ontwikkeling is gedaan. Ja, dat is geweldig. Zo'n hele wijk die leeft daar van op. En ik denk dat er nog voldoende kansen zijn voor mensen zoals ik, maar ook voor starters, om dit soort panden te zoeken, uit te werken en plat te gooien en nieuw te bouwen. En ik hoop ook dat er mensen zijn die dat gaan doen, want Nederland is een ontzettend mooi land met heel veel geschiedenis. Bijvoorbeeld Dordrecht ook, een hele oude stad met een ontzettend mooie binnenstad. Ja, voor sommige panden moet je je gewoon een beetje schamen als stad. En dan zijn mensen zoals ik, ontwikkelaars, maar er zijn ook vele anderen bij ons in de stad. Ja, die maken er wat moois van. En daar.
Die willen daar liefde, tijd en geld in steken.
Ja.
Nog heel even terug naar die risico's. Wat zijn volgens jou op dit moment dus de grootste risico's in het vastgoed? Je noemde net al de rente die kan omhoog gaan. Nou, ja. Daarmee ga je maandlasten natuurlijk omhoog. Die moet je wel kunnen dragen vanuit de huuropbrengsten.
Ja.
Wat kan er verder nog gebeuren?
Ja, ik denk dat het grootste risico wat je kan nemen is dat je niet weet waar je mee bezig bent. Dat je onvoldoende kennis hebt om in het vastgoed te gaan.
Dat je gewoon maar wat doet?
Ja, dat je dat je bijvoorbeeld iets aankoopt wat niet verhuurd kan worden in de vrije sector, maar daar wel een berekening van maakt. Dat je uitgaat van de
van de goedheid van de pandenveetjes. Dus de mensen die panden aanbieden, enorme fees vragen, maar eigenlijk gewoon rommel verkopen. Dus dat je gelooft in dat soort sprookjes. Dat je bezig bent met dat je bouwkundig onvoldoende onderlegd bent om zaken in te schatten. Dat je wijken niet goed kent.
Zaken als leegstand, margin calls.
Ja.
Huurders die je niet goed gescreend hebt, die er niet betalen of een wietplantage beginnen.
Ja.
Hoe zie je die risico's? Hoe reëel zijn die?
Nou, bij de kleine belegger, die valt het vaak wel mee, want die zit er bovenop. Maar ik denk zelf dat je er niet aan moet beginnen als je niet weet waar je mee bezig bent. Hè? Kijk, wietplantages komen vaak in panden die voor te hoog in de markt staan. Er zijn onvoldoende kandidaten voor. Ja, dan komt er iemand langs. Ja, kan wel een jaar vooruit betalen. Die praatjes die zo iemand heeft, ja, daar geloof je dan in. Of onvoldoende controleren van mensen, niet langs gaan. Ja, dan kan je wel in de problemen komen, ja.
Ja, zie je die relatie echt tussen de hoogte van de huursom en de hoeveelheid risico die je daarmee mee loopt?
Nou, als een huurprijs marktconform is, dan merk je wel dat er veel kandidaten zijn voor een woning. Waardoor je leegstand nul is. En dan is het makkelijker om een goede keuze te maken. Want je hebt veel meer aanbod in huurders.
Ja, je kan wat kiezen.
Ja, en daar ga ik altijd voor.
Maar je kan ook marktconforme huurprijs hebben voor hetzelfde pand, maar die is weer anders voor een bepaalde doelgroep die je in dat pand zet. En dus stel je doet wel woondelen bijvoorbeeld aan een uitzendbureau, dan kan die huurprijs wel marktconform zijn omdat ze er meerdere werknemers in kunnen zetten. Terwijl als je diezelfde woning aan een gezin, dan is die inderdaad totaal niet marktconform.
Maar dat heeft ook voornamelijk te maken met wat voor vergunning natuurlijk er op een pand zit. Kijk, als jij een kamervuurvergunning ergens op hebt, ja, dan kan je zomaar €400 per kamer ontvangen. Terwijl hetzelfde huis daarnaast voor 700 verhuurd wordt. Maar ja, jij kan 1200 vangen, want er zitten drie kamers in.
Ja. Eén ding moet ik het nog echt even over hebben. En dat was dat je zei tegen mij ook een keer aan de telefoon van ja, Martijn, financiële vrijheid, dat is onzin. Dat bestaat niet.
Mm-hmm.
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, kijk, waar ik wat moeite mee heb, is dat er heel snel wordt gedaan van ja, ik ben financieel vrij. En dat mag iedereen natuurlijk voor zichzelf bepalen. Maar als je 18 jaar lang dit werk doet en na 18 jaar heb je schaapjes een beetje op het droog, dan kan je zeggen van nou, ik mag er ook een beetje naar leven. Ja, dan is het soms een beetje, dan lijkt het soms een soort poppenkast die financiële vrijheid wordt genoemd. Want hoe financieel vrij ben je als de huurder niet betaalt? Hè? Ben je financieel vrij omdat je op een zolderkamertje woont? Ben je financieel vrij omdat je overal op loopt te beknibbelen? Ja, dat klinkt heel leuk, maar dat is het niet. En wat levert het je op, de financiële vrijheid? Daar kan je natuurlijk ook over nadenken. Dus je zegt van ja, ik wil gewoon niet werken. Ja, er zijn ook andere oplossingen voor in Nederland. Dan kan je natuurlijk een uitkering gaan nemen. Dan ben je ook financieel vrij. Dus
ja, ik weet niet of jij dat was of iemand anders. Die zei inderdaad van ja, de mensen die het meest financieel vrij zijn, dat zijn degene inderdaad die een uitkering, want die hoeven daar helemaal niks voor te doen.
Ja, klopt.
En natuurlijk zijn er genoeg heel veel gevallen waarvan mensen gedwongen in een uitkering zitten. Maar
ja,
niet
ja,
allemaal.
Wat heel naar is, want als je wilt werken en je kan het niet, dus niks frustrerender als dat.
Ja, want voor je gevoel doe je dan niet echt meer mee in de maatschappij.
Ja. Ja, maar dat is ook zo.
Ja.
Als jij niet... Ja, kijk, het is heel lullig om te zeggen, maar de kloof tussen arm en rijk is natuurlijk enorm. En dat wordt alleen maar groter. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen ook gewoon een keuze is om niet mee te doen. Ik denk dat heel veel mensen ook voor kiezen om het slachtoffer te zijn van alles wat er in deze wereld gebeurt. Mijn winkel is kapot door corona, mijn relatie is kapot door corona. Maar hoe sterk was jouw financiële positie voor corona? Hoe sterk was jouw relatie voor corona? En dan hebben we het nu alleen maar over corona, hè, als excuus. Maar zo zijn er tal van excuses. Wat is de reden dat je niet fit bent? Ja, omdat sportscholen dicht zijn. Ja, nou, ik heb vorig jaar gewoon keihard getraind, maar ik ben gewoon naar buiten gegaan. En dat is een beetje de excuusmaatschappij waar heel veel mensen gebruik van maken. Van ja, omdat dit gebeurt, is er dat gebeurd in mijn leven. Ja, maar zo werkt het gewoon niet.
En die financiële vrijheid zeg je ook niet van ja goed, als eerste stap kan dat iets moois zijn. Ik ben het met je eens hoor, het is leuk om te zeggen, het is eigenlijk alleen op papier. Je hebt gelijk, als je financieel vrij bent met vastgoed en je huurinkomsten vallen weg, ja, dan ben je weer terug bij af.
Ja.
Of misschien zelfs verder van huis.
Ja.
Als je leegstand hebt en wel de hypotheek moet betalen. Maar als mensen dat... aan de andere kant maakt het wel... Want jouw definitie, als ik dat dan goed hoor... is een stuk groter van financiële vrijheid. Dat je echt gewoon helemaal klaar bent... en je nooit meer over geld zorgen hoeft te maken.
Ja.
Maar als eerste stap om daar naartoe te komen?
Ik denk dat dat het aankopen van vastgoed om te verhuren... dat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering, laat ik het zo zeggen... En daarna is het zo dat je gaat afbetalen om ervoor te zorgen dat het vastgoed naar jou toe komt. En ik denk ook dat je er heel goed over na moet denken van ja, wat is mijn cash cow? Mijn cash cow is bijvoorbeeld ontwikkelen. Door het ontwikkelen verdien ik geld en met dat geld kan ik beleggen. En het is niet zo dat ik eerst ga beleggen en dan pas geld ga verdienen. Dus eerst ga ik iets zoeken waar ik geld mee verdien. Dat is in mijn geval is dat al vastgoed. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ja, maar ik ben, ik weet niet of het goed verdient hoor, fysiotherapeut. Of ik ben, ik verdien 100.000 euro per jaar. Nou, van die 100.000 euro maak ik er 40 op. En die 60, daar ga ik wat mee doen. En dat is de manier hoe je geld gaat verdienen. Door je vermogen jaarlijks te laten groeien, door minder uit te geven dan dat er binnenkomt. Dat is per definitie...
Super simpel.
Super simpel, ja. En... dan is het makkelijker om te investeren in vastgoed dan dat je met nul in het vastgoed gaat. Want kijk, jij weet net zo goed als ik, als je tegen 90% financiert, betaal je een andere rente, als dat je hem tegen 40% wegzet. Sterker nog, als ik met de bank ga praten, dan wil de bank heel graag met mij praten. En dan zoek ik de bank uit waar ik mee ga praten, in plaats van andersom.
Ja.
En,
maar dat was 19 jaar geleden waarschijnlijk ook niet het geval bij jou. Je moet wel ergens beginnen.
Nee, ik denk dat ik 19 jaar geleden vooral begonnen ben met keihard werken. Met gewoon echt keihard werken. En dat heeft mij geld gebracht.
Nou ja, op de tijd en energie die je investeert, daar kan je ook een mooi rendement op maken. Natuurlijk, en dingen mee opbouwen.
Ja, klopt. Ja.
Maar wat is dan volgens jou een beetje, als er mensen zijn die niet tonnen of miljoenen over hebben wat ze ergens in willen investeren, wat is dan naar jouw mening een beetje een gezonde LTV, een gezonde loan to value, dus het percentage schuldenlast op een woning, waarmee je, ik denk dat het niet de vraag is of er een crisis aan gaat komen, maar wanneer die gaat komen.
Ja.
Bij welk percentage zeg je van nou, dan zit je wel redelijk goed?
Ja, 60, 70 zou ik voor gaan. En kan je de rente langer vastleggen? Dat je zeker weet van joh, mocht er een crisis komen, dan heb ik in die tijd in ieder geval afgelost tot X. Dus dat je de cashflow die eruit komt, zoveel mogelijk weer in het pand stopt. En daarmee gaat aflossen. En dan zou je wel naar 80 kunnen gaan. Maar dat zou ik niet te veel doen.
Nee, het hangt er misschien ook een beetje van welke fase je zit. Of je net bezig bent met het opbouwen van je portefeuille. Of dat je portefeuille al groter is.
Ja. In het begin neem je meer risico's. Hè?
Als je jong bent.
Ja. En dat snap ik ook wel. Dat zou ik zelf en heb ik zelf ook gedaan. Ja.
Hoe zie jij de vastgoedmarkt de komende jaren? Welke kansen en trends zie je? Misschien ook welke valkuilen?
We liggen natuurlijk aan een lage rente-infuus op dit moment. Dus zolang dat die rente extreem laag blijft en de financieringsvoorwaarden die er nu zijn voor woningen, in ieder geval voor de particulieren, die zijn, ja, alles staat op groen. Dus die blijft zeker nog een tijd doorgaan zo.
Wat is een tijd?
Ja, een jaar? Ja.
Ja, je hebt ook geen glazen bol.
Ik heb geen glazen bol, maar... kijk, we horen wel eens wat over de decreet reset natuurlijk. Wat zeggen ze dan? You'll own nothing and you'll be happy.
Ja.
Ja, ik denk als jij vastgoed hebt
wat flink onder water staat, dat je dan heel happy bent als je niks meer oont.
Ja, precies. Want het voordeel daarvan zou zijn, hè, want er zijn mensen ook inderdaad, zeker ook in de vastgoedwereld, die denken van, wat bedoelen ze daarmee? Wordt alles geconfiskeerd door de overheid?
Ja.
Maar dan wel in het geval dat je heel veel schulden hebt, dan ben je wel happy, want die ben je dan ook kwijt natuurlijk.
Ja, maar daar denk ik wel over na. Van ja, hoe zit het als de rente gaat stijgen? Wat kunnen mensen dan nog betalen voor een starterswoning? Vroeger was dat 80.000, 90.000 euro. Met een inkomen van 2.500 tot 3.000 euro kon je daar een hypotheek op afsluiten. Nu, met 2.500 tot 3.000 euro kan je een hypotheek voor bijna 2 ton krijgen. Nou, als ze straks weer naar een normale rente gaan van 5%, wat gebeurt er dan met die starterswoning?
Ja, is dat normaal, 5%? Ik weet niet of dat normaal...
5% vind ik een normale rente.
Dat is een gezonde...
4,5, 5% voor een normale hypotheek. Ja, dit wat er nu gebeurt, is extreem.
Nee, ja, mensen zijn natuurlijk heel blij mee. Ze zeggen, ja, gratis geld. Maar ze beseffen niet wat de keerzijde er natuurlijk ervan is.
Ja, maar dat gratis geld, hè, dat is hetzelfde als we... Vorig jaar waren natuurlijk alle bedrijven die konden met z'n allen subsidie krijgen. Of wat was het, de nauwregeling. Het eerste wat ik mij toen afvroeg is van, ja, waar komt dat geld vandaan? Want iedereen die krijgt nu gewoon geld om te besteden. Maar waar komt dat geld vandaan?
Nou, dat is een voorschot op toekomstige generaties die dit ooit zullen moeten gaan betalen. Ja. Denk ik. Mijn kinderen bijvoorbeeld.
Ja, nou, ik denk zelfs jouw
wij.
Ja, wij, maar ook onze kleinkinderen zelfs nog. En ik denk wel dat je goed moet afvragen dat als straks de kaarten opnieuw geschud worden, financieel gezien, aan welke kant van de tafel wil je dan zitten? En dan kunnen mensen mij een hele grote klootzak vinden, maar ik zit liever aan de kant van de tafel.
Ik wil het niet zeggen, maar...
Nee, maar kijk, egoïstisch of wat dan ook. Ja, nou ja, het is zoals het is. Maar op een gegeven moment worden de rijken en de armen toch opnieuw verdeeld. En dan mag je zelf bepalen aan welke kant je wil zitten. Ja, noem mij maar een klootzak, maar ik zit liever daar. Ik heb ook liever dat mijn kinderen aan die kant zitten. En het is allemaal verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar puntje bij paaltje moet je eigen zaken toch echt wel even goed regelen.
Ja, en die verantwoordelijkheid ook daarvoor nemen.
Zeker weten, ja. Ja.
Ja. Maar jij zei laatst geloof ik in een post van Instagram van de week post. Ik vond het een hele goede post, hè, van over het liquide maken van overwaarde van woningen. Ja. Om dat dan te gebruiken om in vastgoed te gaan beleggen.
Ja.
Jij zegt van, nou, ik doe het zelf ook. Ja. Ik heb het zelf ook onlangs gedaan met mijn woonhuis. Niet om mee te beginnen, maar wel nu om verder mee door te pakken. Maar een van de dingen die jij zei van, ja, de rente gaat hoe dan ook omhoog. Want anders dan vanwege de inflatie.
Ja.
Maar aan de andere kant, wat jij net ook zelf aanhaalde, dan wordt het helemaal niet haalbaar meer voor mensen om woningen te kopen. En er zullen ook gewoon heel veel banken en overheden zijn die dan gewoon keihard om gaan vallen. Omdat zij natuurlijk ook hun schulden allemaal niet meer kunnen betalen. Of hoe kijk je daar?
Ja, dat is... het is bijna een doemscenario waar je naar zit te kijken.
Of worden die banken toch wel weer gered door de overheid?
Uiteindelijk.
Of door ons dus uiteindelijk, niet door de overheid?
Ja, kijk... Het gaat misschien heel ver wat ik nu zeg. Maar zodra de overheid zich als een bedrijf gaat gedragen, gaan bedrijven zich ook als overheden gedragen. En dat is wat je nu vooral ziet. Dus om dan even terug te komen op wat jij net zei. Je kan met je overwaarde kan je opnemen om opnieuw te investeren in vastgoed. Eeuwenoude truc. Als je weet waar je mee bezig bent, moet je dat vooral ook doen, want jij kan geld lenen tegen 1,6%. Hè. Stel je voor op je eigen woning en dat kan je wegzetten tegen 5 of 6 of 7%. Hele eenvoudige rekensom, dat is goed te doen. Maar komt er dan een keer een klap en die gaat eraan komen, ja, in hoeverre is jouw eigen woning dan nog gedekt? Hè? Hoe ver sta je dan onder water? Maar ook hoe ver staan jouw beleggingen onder water? Is die overwaarde die jij opgenomen hebt, is die in één keer verdampt? Want we hebben het eigenlijk, zolang jij iets niet verkoopt, hebben we het allemaal maar over fictieve winst.
Ja, niet is pas een winst of een verlies op het moment dat je het verkoopt. Inderdaad. Ja.
Ja.
Ja, het is allemaal leuk op papier.
Ja, En dat is het op dit moment ook. Ik denk dat het voor je vermogen, om je vermogen en je bezittingen te vergroten, is het goed om de overwaarde te gebruiken. Maar je moet wel heel goed weten waar je mee bezig bent. En daarom zeg ik altijd, zoek nou gewoon iets waar je heel veel cash uithaalt. Werk of een bepaald type inkomen, gewoon box 1, waar je gewoon goed aan verdient. En met dat geld ga je investeren. Dat is de route.
Maar geloof jij dan ook om je voor te bereiden op dit soort dingen, zoals de Great Reset of wat dan ook, in spreiding? Of ga je 100%. Echt all in op vastgoed?
Ik ben 100% vastgoed, maar ik ben me wel steeds meer aan het verdiepen in andere soorten van veilige assets, havens. Ja,
ja. Lijkt me heel verstandig, ook voor de luisteraars.
Ja.
Pim, ik wil je super bedanken voor dit mooie gesprek en al je waardevolle tips.
Graag gedaan.
Ik vond het heel erg leuk.
Ja.
Jullie allemaal heel erg bedankt voor het luisteren. En ik vond het heerlijk om weer ruim een uur lang over ons gedeelde passie vastgoed te spreken. We zouden nog uren door kunnen gaan, maar dat doen we een andere keer. Heel erg bedankt voor het luisteren en ik zie je heel erg graag weer volgende week voor een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.